Nou, 2018 is nog geen week oud en het nieuws staat weer bol over, jawel, Trump. En dan hebben we het niet over internationale betrekkingen met Korea, wiens knop groter is of kleiner, of zelfs maar over de Russische inmenging. We hebben het over het boek Fire and Fury Inside the Trump White House. Het boek staat vol onthullingen over Donald Trump's presidentschap. De verkoop van het boek gaat gesmeerd, juist dankzij dreigingen om de publicatie ervan te blokkeren. Het Witte Huis heeft in een reactie gezegd dat het boek vol leugens staat en dat de in het boek geciteerde, maar ontslagen topstrateeg Steve Bannon onzin verkoopt. Trump.
Steve Bannon has nothing to do with me or my presidency. When he was fired, he not only lost his job, he lost his mind. Now that he's on his own, Steve is learning that winning isn't as easy as I make it look. Steve had very little to do with our historic victory, which was delivered by the forgotten men and women of this country.
Genoeg aanleiding om Amerika-kenner Frans Verhagen aan zijn jasje te trekken over het boek Fire and Fury en wat dat allemaal tot gevolg kan hebben.
Nou, het is natuurlijk een boek wat echt doet voor Trump wat hij het ergste vindt van allemaal, zijn ego aantasten. Het gaat over zijn haar, het gaat over zijn mentale gezondheid, het gaat over de vraag of hij überhaupt wel geschikt is als president. Het gaat over de vraag of hij gedacht had dat hij zou winnen in november 2016, wat volgens dit boek niet het geval was en dat hij totaal verrast was. Maar ik denk dat dat hem vooral het meest irriteert is dat, zijn persoon ter discussie gesteld wordt. En voor een narcist is dat natuurlijk het ergste wat er kan gebeuren.
Zeker als het in een kwaad daglicht gesteld wordt. Dus wat zijn nou de hoofdpunten van de beschuldigingen in dit boek van Michael Wolff?
Nou ja, we weten tot nu toe eigenlijk alleen maar wat er in voorpublicaties gezegd is. En een van de dingen die meneer Bannon, dus de voormalige assistent van Trump, gezegd zou hebben in dit boek, is dat de ontmoeting die Donald Trump Jr., zijn zoon, had met de Russen, met de Russische afgevaardigden, in de zomer van 2016, dat hij landverraad was en in ieder geval zo dom dat de FBI meteen gewaarschuwd had moeten worden. Ik denk dat dat wel een beetje wringt, omdat Trump steeds volhoudt dat er natuurlijk geen relatie was tussen hem en de Russen tijdens de campagne. Er staan dingen in over, met name over hoe het Witte Huis functioneert. Totale chaos. Er wordt zelfs gesuggereerd dat Trump zo'n beetje een analfabeet is, dat hij niet echt kan lezen. En dat hij leidt aan dementia of Alzheimer in ieder geval vaak verhalen binnen 20 minuten herhaalt. Dat hij mensen niet herkent, dat hij situaties niet herkent. Eigenlijk, om een lang verhaal kort te maken, vertelt dit boek dat deze man totaal ongeschikt is als president. Nou, is dat op zich geen nieuws?
Nee.
Dat hebben we het afgelopen jaar een aantal keren meegemaakt en dachten we heel vaak, zou die man wel geschikt zijn? Maar het is natuurlijk vervelend als iemand van binnenuit, en dat is meneer Bannon natuurlijk, als die van binnenuit gaat vertellen hoe slecht het allemaal in elkaar zat. Overigens is dit boek niet helemaal een boek van Steve Bannon. Het is een boek waarin Bannon één van de zegslieden is. Want die auteur, meneer Wolff, een journalist die overigens niet helemaal een fantastische reputatie heeft, dus daar moeten we wel een paar kanttekeningen bij zetten. Deze man heeft vrije toegang gekregen tot het Witte Huis van Donald Trump zelf, nota bene. Dus hij heeft meer dan 200 mensen geïnterviewd, zegt hij. Dus het is meer dan alleen maar Steve Bannon, die misschien nog een appeltje te schillen heeft met Trump. Of misschien zijn eigen karretje aan het duwen is. Het is ook een verhaal van het eerste jaar in het Witte Huis met Donald Trump. En dat is geen mooi verhaal.
Hoe heeft Trump die discutabele journalisten in huis kunnen halen dan?
Nou ja, zoals narcisten dat doen. Die hebben graag iemand die over hun schrijft en die dan mooie verhalen schrijft. En als dan zo iemand om hem heen loopt en hem bezig ziet en echt opschrijft wat hij ziet, dan is dat verhaal helemaal niet zo mooi. En narcisten zijn natuurlijk fantastisch in staat om zichzelf te bedriegen. Dus Trump die roept alleen maar dat hij grote successen gehaald heeft, dat hij fantastisch is, dat hij bewonderd wordt, dat hij ongeveer de beste president van de Amerikaanse geschiedenis is. En dan zit er een journalist waarvan hij verwacht dat hij zegt van daar heb je gelijk in, Trump, fantastisch, je bent inderdaad de beste. Maar ja, die journalist heeft zijn ogen niet in zijn zak en die zegt van het is eigenlijk complete chaos. Dus ik vind dat niet zo vreemd dat een narcist zichzelf laat misleiden door iemand die zelf binnen huis gehaald heeft.
Ja, een beetje naïef is het, hè?
Ja, naïef, maar het past wel in, laten we zeggen, het ziektebeeld, als je het zo wilt noemen.
Dus is hij nou eigenlijk al officieel gediagnosticeerd als zijnde een narcist? Of is dat gewoon een gangbaar idee dat iedereen heeft afgeleid van zijn gedrag?
Nou, uit zijn gedrag inderdaad en uit zijn opinies heeft iedereen wel afgeleid dat hij een narcist is, een narcistisch syndroom heeft. Maar je mag volgens het handboek van de psychologie niet op afstand diagnosticeren. Ja, dat lijkt me ook heel verstandig. Dat moeten mensen niet te snel gaan doen. We kunnen allemaal die stukjes van de puzzel op hun plaats leggen. Dat hij een narcist is, dat hij erg met zichzelf ingenomen is en dat hij moeite heeft om zichzelf kritisch te bekijken. Dat is voor iedereen duidelijk. Daar hoef je geen psycholoog voor te zijn, laat staan een psychiater. Of hij echt in, zoals het boek suggereert, een vorm van dementia heeft, dat is natuurlijk veel moeilijker op afstand vast te stellen. En ik zou, ja, daar zou ik toch wel een behoorlijk wat slagen om de arm houden voordat dat echt aan de orde komt. Maar er zijn mensen in Washington die zich daar erg veel zorgen over maken. Want dat zou betekenen dat je, kijk, als hij echt ongeschikt is om het land te besturen, dan heb je het 25e amendement van de grondwet nodig. Wat bepaalt dat als een president ongeschikt is, dan moet zijn kabinet onder voorzitterschap van de vicepresident besluiten dat dat het geval is. En dan komt er een hele procedure op gang, want je kunt niet zomaar de president afzetten. Maar daar is in Washington wel enige zorg over, met name natuurlijk aan de republikeinse kant, of deze man, ja, mentaal wel in staat is om het land te leiden en of hij niet afgezet zou moeten worden.
Ja, en als hij afgezet wordt, dan krijgen we met Pence te maken, wat ook niet zo'n geweldig alternatief lijkt te zijn.
Nee, maar die is tenminste wel goed bij zijn verstand. Dat wil zeggen, hij heeft een aantal opinies waarvan je denkt van, hoe komt hij erbij? Maar het is wel iemand die past in een traditioneel conservatief republikeins kader. Zeer extreem christelijk, extreem conservatief. En eigenlijk vooral iemand die met zijn partij mee zal gaan. En misschien is dat helemaal niet zo'n grote verandering als dat zou gebeuren. Want wat je zag de afgelopen maanden, met name rondom die belastingwetgeving, was eigenlijk dat Donald Trump toch door de Republikeinse partij werd ingepakt. Want die belastingwetgeving die hij in december heeft doorgevoerd, dat was geen Donald Trump populistisch programma. Dat was gewoon een klassiek Republikeins verlaagde belasting voor de rijke programma. En ik denk dat Mike Pence daar zich heel goed in thuis zou voelen.
Even terug naar dat boek. Je zei dat we alleen maar een beetje erop af kunnen gaan wat erin staat vanwege de recensies. Maar het boek gaat ondertussen sinds gistermiddag als hete broodjes over de toonbank. Dat heeft hij ook nog geprobeerd tegen te houden, hè, de publicatie van dat boek.
Ja, nou, ik zou willen dat mijn boeken zo vaak werden tegengehouden en dat er een proces over werd aangespannen. Want het is onbetaalbare publiciteit natuurlijk. Kijk, mensen die dachten van, nou ja, een boek over Trump, dat ga ik niet lezen. Die denken nou van, nee, daar moet ik bijwezen. Dus ja, het domste wat je kunt doen als president in dit geval is een proces aanspannen om dat boek verboden te krijgen. Want dan denkt iedereen van, hé, wat gebeurt daar? Dat boek moeten we lezen. Geen slimme move van Donald Trump.
En een andere zet in de richting van een eventuele afzettingsprocedure als dit allemaal serieus bekeken en onderzocht wordt, lijkt me.
Ja, nou, dat is niet tegen de wet. Je kunt natuurlijk een proces aanspannen of een aanklacht indienen wegens belediging, want daar gaat het hier over. En proberen te voorkomen dat boek erin komt. Maar politiek gezien is het natuurlijk heel onverstandig, want je krijgt meer aandacht nog voor het boek dan er toch al was.
En gaat het nou consequenties hebben voor hem, dat boek?
Nou, een van de consequenties is al dat we er de eerste week van 2018 alleen maar over gepraat hebben. Terwijl we hadden moeten praten over het geweldige belastingssucces wat hij geboekt had. De Republikeinen die dachten dat ze 2018 in zouden gaan met een positief verhaal. Ze hadden eindelijk die belastinghervorming erdoor gejast. Ze hadden iets tot stand gebracht. Daar wilden ze de verkiezingen mee ingaan. En nu zijn ze alleen maar bezig om vuurtjes te blussen. En dit gaat nog wel een paar weken door. Dus politiek gezien is dit heel onverstandig en heel ongelukkig voor Trump en voor de Republikeinen.
Ik heb ook begrepen uit een recensie die ik over het boek las dat Melanie Trump in tranen uitbarstte toen ze in de gaten kreeg dat ze de First Lady zou zijn. Heb jij daar iets van meegekregen?
Ja, dat is een van de voorpublicaties die vertelt inderdaad dat op het moment dat duidelijk werd dat Trump president werd, hij in totale verwarring was, want daar had hij nooit op gerekend. En dat Melania in tranen uitbarstte, want die had natuurlijk Trump na een jaartje vaarwel willen zeggen en willen vertrekken met een flinke duit in de zak. En die moet nu 4 jaar in het Witte Huis als First Lady zitten, minstens 4 jaar. Dus ja, die barstte meteen in tranen uit. En zoals veel van de stand-up comedians in Amerika al gezegd hebben, Melania Trump was niet de enige die in tranen uitbarstte toen Trump gekozen werd. Het halve land deed dat.
Ja, ik heb van de week ook een verhaal gelezen van Meryl Streep die Melanie opriep om haar mond open te doen. En dat gaat dan over die hele MeToo-affaire. Wat dan wel niet zozeer met de politiek te maken heeft, maar wel met de persoon die de wereldleider is. Een van de wereldleiders. Wat vind je daarvan? Denk je dat ze ooit haar mond open gaat doen?
Nou, voor zover er sprake is geweest van MeToo-achtige affaires van Donald Trump, en die zijn er waarschijnlijk een hele hoop, zal er toch echt bewijs op tafel moeten komen. En meer dan de bekende pussy grab tape die hem uiteindelijk geen kwaad gedaan heeft. Kijk, Meryl Streep die kan wel oproepen dat de vrouw van Donald Trump moet zeggen dat hij eigenlijk zich compleet misdragen heeft. Maar laten we eerlijk zijn, dat zal de echtgenoot van de president nooit doen. En het beste voorbeeld daarvan was dat Hillary Clinton, die heel goed wist dat haar man losse handjes had, 8 jaar lang heeft volgehouden dat ze van niks wist en dat ze dat in ieder geval niet wilde aanklagen. Dus ja, ik zou dat Melania Trump niet echt kwalijk nemen als ze zich daar niet over uitspreekt.
Nou ja, misschien in de toekomst als ze van hem gescheiden is en hij geen president meer is.
Het zal ongetwijfeld nog van alles boven water komen. Want kijk, het is natuurlijk een televisiepersoonlijkheid. Er zijn allerlei bandopnames en televisieopnames waarschijnlijk rondom zijn programma The Apprentice. Waarin hij dingen gezegd heeft die eruit geknipt zijn en die ergens nog op de plank liggen. Maar die NBC, dat is de organisatie die dat programma uitzond, nooit heeft willen prijsgeven. Ik vermoed dat die wel eens ooit boven water zullen komen. Ja, dan is het al te laat. Hij is ondertussen al een jaar president en voorlopig zijn we hem nog niet kwijt.
Maar ondertussen levert hij enorm veel gesprekstof, televisiestof. Liedjes worden er over hem gemaakt, worden conferences over hem gemaakt, worden boeken geschreven.
Komkommertijd wordt ermee gevuld.
Jij verdient er je boterham aan. Het is eigenlijk een geweldige, voor de journalistiek is het een geweldige man.
Ja, maar wij journalisten vinden het altijd plezierig om over politiek te schrijven en over opwindende gebeurtenissen. Maar we hebben ook een eigen verantwoordelijkheid en een eigen, hoe zeg je dat, een eigen idee over hoe de samenleving in elkaar moet zitten. En ook al is het interessant en plezierig om over Trump te schrijven. En zelfs om er geld aan te verdienen, ik had liever over wat anders geschreven, eerlijk gezegd.
Wat zou je favoriete onderwerp zijn, Frans?
Nou, een president die het land weer een beetje aan elkaar bindt. Die Amerika met al zijn verdeeldheid tussen rechts en links en de ongelijkheid en de weigering om te investeren in het land. Een president die daar overheen zou kunnen stappen en die mensen weer aan elkaar zou kunnen koppelen. Maar daar hoop ik al enige decennia op. Dus ik weet niet of die hoop snel in vervulling zal gaan.
En dat was Frans Verhagen, die altijd klaar staat om een gesprekje met mij te hebben over alles wat maar met Amerika en Trump te maken heeft.